Een hele goede morgen. Ik moet u allereerst de groeten doen van Nel. Ze is deze keer niet mee. We hebben een week in Ter Apel achter de rug. En jeugd kan je vermoeien, maar senioren ook hoor. Ja, als je een hele club hebt en er zitten er 4 uit Sliedrecht bij, dan kost dat je wat. En dan nog, het trieste met Aard. Maar hij is gelukkig weer terug en heeft nog een week. En we bidden echt dat hij die volle week ook mag genieten van het zijn daar. Ik wil met u een gedeelte lezen uit Filippenzen, de brief van Paulus aan de gemeente te Filippi. En dan lezen we eerst de verzen uit het eerste hoofdstuk 3 tot en met 7 en de verzen 27 tot en met 30. Hoofdstuk 1. De verzen 3 tot en met 7 en dan de verzen 27 tot en met 30. En er staat geschreven: ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap. Vanwege uw gemeenschap aan het evangelie. Van de eerste dag af tot nu toe. En ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade, zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. En dan vers 27, alleen. Alleen wandel het evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. En dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u van zaligheid en dat van God uit. Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. Tot zover dit gedeelte. De gedeeltes die we hebben gelezen lijken aan de ene kant een soort paradox, een tegenstelling naar elkaar. Dan lezen we dat Paulus zo vol is van wat hij hoort over deze gemeente, over hun gemeenschap aan het evangelie. En dan zegt hij zo mooi in vers 3, dan zegt hij dat hij, of in vers 6, ik vertrouw erop dat hij, de Heere God, die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. En dan heeft hij het over de opname van de gemeente en de wederkomst die daarna volgt. En hij zegt, daar vertrouw ik volledig op. En je zou bijna kunnen denken, nou als dat zo is, nou, zit maar lekker onderuit. En als de Heer het voltooien zal het dan ook gebeuren. Maar we gaan straks nog even verder kijken dat hij nog meer zegt. Maar dan komt opeens in vers 27, hij zegt alleen. Met andere woorden, hij vertrouwt erop dat God het werk zal voltooien. Maar andere kant schakelt hij ons ook in. God schakelt ons nooit uit. Als we tot geloof komen, tot wedergeboorte, kinderen van hem zijn geworden, dan schakelt hij ons in het werk van Christus hier op aarde. En dan zegt hij alleen wandel waardig het evangelie. En dit is niet iets nieuws. Dit is iets wat we in het Oude Testament ook regelmatig terugvinden, waar aan de ene kant God een belofte doet en waar de andere kant je wordt opgeroepen om daar iets mee te doen. Kijk u eens mee naar Jozua, Jozua hoofdstuk 1 En ik zou zoveel andere voorbeelden aan kunnen halen, maar juist in het eerste hoofdstuk van Jozua zien we dat zo duidelijk terugkomen. Jozua 1, de versen 5 tot en met 9. Jozua 1, vers 5 tot en met 9. Jozua, na Deuteronomie komt Jozua, hoofdstuk 1, vers 5 tot en met 9. En er staat geschreven, niemand zal tegenover u stand houden al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. Nou, dat is toch wel een bijzondere belofte die God hieraan Jozua geeft. Jozua, je hebt ervaren hoe ik met Mozes was. Je hebt dat gezien. Je hebt gemerkt wat ik kan doen. En zoals ik met Mozes was, zal ik met jou zijn. En ik zal je niet loslaten en je niet verlaten, zegt de Heer. Maar dan komt dit. Vers 6. Wees sterk en moedig. Met andere woorden, Jozua, van mijn kant doe ik een belofte, maar van jouw kant vraag ik sterk en moedig te zijn. Wees sterk en moedig, want u zult dit volk, het land dat ik hun vaderen gezworen heb, hun te geven in erfbezit laten nemen. Alleen, wees sterk en zeer moedig. Door nauwlettend te handelen, overeenkomstig heel de wet die Mozes, mijn dienaar, u geboden heeft, wijk daar niet vanaf, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen, overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Heb ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de Heere uw God is met u overal waar u gaat. Nou, dat is heel bijzonder als je dit leest, want in vers 5 doet God de belofte dat hij met hem is. In hoofdstuk 9 sluit hij dit stukje af met de belofte dat God met hem is overal waar hij gaat. En te midden van dat wordt Jozua opgeroepen. 1. Wees sterk en moedig. 2. Wees sterk en zeer moedig. 3. Wees sterk en moedig en schrik niet en wees niet ontsteld. Jozua, jij hebt ook een verantwoording. Je hebt een keuze die je kunt maken. De belofte staat vast. Maar te midden van die belofte moet jij sterk en moedig zijn. En dat is een oproep. En dan vraag je af, maar hoe moet Jozua dat dan doen? Nou, dat zegt hij heel duidelijk in vers 7 en 8. Wees sterk en zeer moedig. Hoe? Door nauwlettend te handelen. Door nauwlettend te handelen, even kijken, ja, overeenkomstig heel de wet die Mozes, mijn dienaar, u geboden heeft. Met andere woorden, Jozua, je hebt de eerste 5 boeken van Mozes en daar moet je naar luisteren. Daar moet je naar kijken. Je moet vanuit de schrift leren leven. Vanuit de schrift leren handelen. Vanuit de schrift je keuzes maken. Vanuit de schrift beslissingen nemen. En dan staat hij, wijk daar niet vanaf, naar rechts of naar links. Waarom? Zodat je verstandig zult handelen overal waar u gaat. En dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar u moet er dag en nacht overdenken. Dat betekent niet dat Jozua 24 uur alleen maar met zijn neus in de Bijbel zat, maar dat hij het woord van God betrok in alles wat hij deed. Doet dan alles, zegt het Nieuwe Testament, met woord of met daad, tot ere van de Heere. En als je dat wil doen, dan moet je ook weten, wat vraagt de Heere dan van ons? En zo zijn er vele voorbeelden. Bij Mozes was dat, bij David, bij Salomo, in boek Richteren. We zien het bij de koningen, als ze gehoorzaam zouden wandelen, overeenkomstig wat God zegt, dan zouden ze gezegend worden. Nou, en datzelfde principe vinden we hier terug. En dan gaat het niet of je dan wel of niet behouden bent. Je bent behouden door het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Want door het geloof en door genade zijn wij behouden en niet uit werken. Maar het gaat erom hoe je als wedergeboren christen staat en leeft in deze tegenwoordige wereld. En dan hebben we dan, als we Efeze lezen, hebben we die geweldige belofte die hij maakt. En Paulus, die weet dat, en die zegt hier, ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. En dat is individueel, maar zeker ook als gemeente in zijn geheel. Want we hebben het vaak over, dit is onze gemeente, maar dit is de gemeente van de Heer Jezus Christus. Wij hebben de gemeente niet gekocht en betaald met kostbaar bloed. Dat heeft de Heere Jezus gedaan. En dat moeten we altijd voor ogen houden en vasthouden. Maar de vraag is hier, als God trouw houdt aan zijn woord, houden wij ook trouw, zijn wij ook trouw aan zijn woord? Het woord wat hij ons geschonken heeft, wat hij gegeven heeft. Nou, je zou bijna denken, de gemeente in Filippi heeft die bemoediging, die ondersteuning niet nodig. Want Paulus zegt, ik dank mijn God in vers 3, telkens wanneer ik aan u denk. Dus wanneer de gemeente in zijn gedachten komt en in elk gebed, als dan de Heilige Geest die gemeente te binnen brengt, dan bid ik, zegt hij, altijd met blijdschap. Met blijdschap. Waarom? Vanwege uw gemeenschap aan het evangelie, aan het woord van God. En het evangelie is eigenlijk een verwoording van wat de Heer Jezus Christus voor ons gedaan heeft. De boodschap van genade. En zo prachtig, van de eerste dag af, en dan zegt hij niet tot een paar jaar geleden, of niet tot een paar maanden geleden, hij zegt, tot nu toe. Tot nu toe. Als we wederom geboren worden, dan beginnen we meestal hier, hè. Oh, wat is dat een dag, als je dat kunt herinneren. Dat je de Heere Jezus hebt mogen leren kennen. Dat wat we gezongen hebben, dat je ogen zijn opengegaan, dat je oren zijn opengegaan, dat je hart is opengegaan voor het ware evangelie. En dat je door genade je knieën mocht buigen en met je eigen mond mocht belijden en met je eigen hart mocht geloven dat hij voor jouw zonden is gestorven. Dan sta je op de top van het evangelie, de top van de vreugde. Dat was het begin. Maar waar staat u nu? Filippi zegt de gemeente, tot nu toe. Ze volharden in de vreugde. Ze volharden in de gemeenschap. Ze volharden in hun geloof. En dat vind ik dan zo'n uitdaging. Het is niet van, hoe heb ik toen mijn bekering beleefd? De vraag voor mij is vandaag de dag veel belangrijker. Hoe sta ik vandaag in mijn geloof? En dan maak ik me nog niet eens druk voor morgen. Eerst vandaag. Morgen komt vanzelf. De Bijbel zegt ook, maak u geen zorgen voor de dag van morgen. Want de dag van morgen heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Maar vandaag. Komt u hier met vreugde? Of komt u hier plichtmatig? Ja, dat doe je nu eenmaal als je christen bent. Dan moet je naar de kerk. Of je gaat naar de kerk. Of de gemeente, hoe je het ook noemen wil. Of was het vanmorgen weer, mag mijn broeders en zusters weer ontmoeten. We mogen samen weer de Heere loven en prijzen. Samen in gebed gaan. Samen naar zijn woord luisteren. Gemeenschap van gelovigen hebben. En Heere, mag ik vandaag iets voor mijn broeder of zuster, mag ik voor iemand iets betekenen? En hebben we iemand al begroet? Misschien heeft u nog ineens goedemorgen tegen degene gezegd die naast u zit. Kan zomaar gebeuren. Kan zomaar gebeuren. In plaats van zeggen, fijn dat u er bent, zuster. Wat fijn dat u er weer bent. Daar kunnen we elkaar mee bemoedigen. Welkom heten in de gemeenschap. De gemeente te Filippi, die heeft dat gekend. Maar Paulus zegt, en dat is tot nu toe. Met andere woorden, jullie volharden daarin. En dan komt hij met dat vers 6 en hij zegt, vanwege dat vertrouw ik erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Met andere woorden, wat God aan het doen is, dat zie ik en hoor ik met mijn eigen ogen en oren en ik vertrouw erop dat God dat verder gaat doen. En het zou zomaar kunnen zijn dat de gemeente denkt, nou, dat is dan mooi. Dan kunnen wij wat rustiger aandoen. Dan kunnen wij wat onderuit gaan zitten. Dan kunnen wij dus lekker afwachten. Nou, je moet niet onderuit gaan zitten, want als die gedachte al komt, dan ga je onderuit. Want we moeten waakzaam blijven. Dat wordt ons ook opgeroepen, waakzaam te blijven. En dan zegt hij ook hier in vers 7, het is voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade, zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. Hij zegt, ik voel me met jullie verbonden. Nou, dan gaat het hoofdstukje verder, gaat over zijn gevangenschap, over Paulus zijn worsteling van heen gaan of hier blijven en wat is wijzer. En dan komen we dan daarna in die verse 27 tot verder. Als we er volledig op vertrouwen dat God een werk hier is begonnen. Als we er volledig op vertrouwen dat hij het zal voleindigen tot de dag van Jezus Christus. Dan zegt Paulus, te midden van dat roep ik je op, wandel het evangelie van Christus waardig. Ja, maar Paulus, dat was toch hetgene waar je zo blij om was? Je was toch zo vreugdevol, zo dankbaar, dat deze gemeente van de eerste dag af tot nu toe deelgenoten zijn van het evangelie. Maar wat hij hier bedoelt is niet alleen wandel, hij zegt alleen blijf wandelen het evangelie, of een andere vertaling zegt, gedraagt u waardig het evangelie, wandel het evangelie van Christus waardig. Of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. En dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Hij doet eigenlijk 3 oproepen hier. 3 oproepen aan een gemeente waarvan je proeft, die staan zo krachtig in het evangelie. Paulus, die verblijdt zich in deze gemeente. En toch heeft hij 3 oproepen. Waarom? Omdat dat nodig is om te blijven wandelen, te blijven staan, te blijven strijden voor het evangelie. Want als we zwak worden, als we lui worden, dan heeft de duivel heeft toegang en zal ons onderuit halen. Daarom moet je ook niet onderuit gaan zitten, want dan ga je onderuit. En het eerste wat hij zegt is wandel het evangelie waardig. Het evangelie van Christus. Ja, waarom dan? Nou, als je even meekijkt naar 2 Korinthe, hoofdstuk 5. Kijk hoe Paulus zich daar noemt. 2 Korinthe 5, vers 20. Als het gaat over de bediening van de verzoening. Dan zegt hij hier, wij zijn dan gezanten, andere vertaling zegt ambassadeurs, wij zijn dan gezanten namens Christus. Alsof God zelf door ons smeekt, namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. Paulus die is zich ervan bewust dat hij niet alleen een kind van God is, een apostel van God is, maar dat hij een gezant, een vertegenwoordiger, een ambassadeur van de Allerhoogste is. En om die reden alleen zou je waardig moeten wandelen als vertegenwoordiger van Christus. De vraag is niet, horen de mensen dat je een christen bent? De vraag is ook, zien de mensen dat je een christen bent? En waar zien ze dat dan aan? Aan ons gedrag. Aan hoe we met elkaar omgaan. Hoe we ook met anderen omgaan. Hoe we mensen benaderen. Hoe ons geduld is. Nou, die was afgelopen zaterdag in een file. Niet zo erg geduldig hoor. Normaal doe je de kleine 3 uur over. Van Ter Apel naar huis. En nou ruim 4 uur. Vanwege files. Geduld wordt maar wat zien mensen? Wat zien aan elkaar? Wat zit Nel die naast me zit? Wat voor een chauffeur ze heeft? Iemand die waardig is. Geduldig. Of ziet ze een nerveuze man? Wandelwaardig het evangelie van Christus. Maar hoe moet je dan wandelen? Nou moet je even meegaan naar Efeze, de brief ervoor. Daar kun je 4 teksten in vinden die met wandelen te maken hebben. Efeze, hoofdstuk 4, vers 1. Zo roep ik de gevangenen in de Here, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. Dus wat u ook doet, waar u ook toe geroepen bent, doe dat waardig. Daar worden we toe opgeroepen. Hoe? In alle nederigheid, zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Bijna exacte woorden die we in Filippenzen ook terugvinden. Maar hier wordt geroepen als een kind van de Here, wandel waardig de roeping waarmee u geroepen bent. Allereerst als kind van God. Wandel waardig als kind van God. In het huwelijk, wandel waardig als man binnen dat huwelijk voor het aangezicht van God. Als vrouw, wandel waardig als vrouw voor het aangezicht van God. Als de Heer uw kinderen geeft, wandel waardig als vader voor het aangezicht van God. Wandel waardig als moeder voor het kind van God. En zo kun je maar doorgaan. Het gaat over ons hele leven. Waardig wandelen. Hoofdstuk 4 vers 17 van Efeze. Dit zeg ik dan en getuige van in de Here, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de ontwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Er is daar ontwetendheid en bij u en mij zou het zo moeten zijn, wij beter, weten beter. Want wij hebben de Heere leren kennen. Dus het is ook, wij kunnen elkaar daarop aanspreken. Broeder of zuster, de wijze waar u nu wandelt, dat is meer zoals de andere heidenen wandelen. Zo wandelt een kind van God niet. Maar ja, dat moeten we wel ook durven doen. En dat is soms niet makkelijk om elkaar aan te spreken. Maar het is wel nodig, zodat we wandelen waardig. Hoofdstuk 5, vers 1. Een andere wandel. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandel in de liefde. Hoe, zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Dus dat betekent wandelen en jezelf tijdens het wandelen op de tweede plaats zetten. De ander uitnemen, de ander achter dan de ander, dan jezelf. En hier het voorbeeld. Wat is ons voorbeeld daarin? Zoals Christus ons lief heeft gehad. En die heeft ook werkelijk alles over gehad om die liefde te tonen. Hij heeft zichzelf voor ons overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Zijn wij een welriekende geur voor het aangezicht van God? Als de Heere naar ons kijkt en hij ziet ons bezig, is het dan aangenaam voor zijn aangezicht? En de laatste uit Efeze, hoofdstuk 5, vers 15. En opnieuw dat wandelen. Let er dan op. Waarom zegt Paulus, let er dan op? Omdat we het heel vaak niet doen. We moeten waakzaam blijven. Zelfonderzoek. Hoe is mijn leven vandaag? Hoe is mijn afgelopen week geweest? Heb ik werkelijk gewandeld overeenkomstig het woord van God? En dan zegt hij hier, let er dan op dat u nauwgezet wandelt. Niet als dwazen, maar als wijzen. En buit de geschikte tijd uit, opdat de dagen vol kwaad zijn. Met andere woorden, gebruik de tijd die God u en mij gegeven heeft. En de tijd kan zomaar kort zijn. Kan zomaar over zijn. Ik weet niet of je het nieuws hebt gehoord. Er is een aanslag gepleegd op de kandidaat-president Trump. Hij is dan in zijn oor geschoten. Maar de persoon die naast hem stond is door het hoofd geschoten. Die was daarvoor een campagne. En zomaar is de tijd is over. En waar sta je dan? Op welk podium kom je dan? Buit de tijd uit, omdat de tijd zo kort is. Ja, misschien mag u 100 worden, maar in de eeuwigheid is 100 nog niet eens een seconde zo klein. Tijd. Maar hier wandel daarom de overeenkomstig het woord van God nauwgezet. Dus als we teruggaan naar Filippenzen. Als hij ons oproept waardig te wandelen het evangelie, dan zegt hij ook heel duidelijk of ik nu kom en zie of dat ik afwezig ben. Met andere woorden, het zou niet moeten uitmaken welke persoon of wie ook in onze omgeving is. Want wat kunnen we ons anders gedragen als er opeens iemand binnenkomt die invloed heeft, die belangrijk is of noem maar op. In Katwijk is dat heel erg, als de dominee komt, ja, dan, oh wacht, dan komt de dominee. Oh, en dan moeten we opeens anders gedragen, omdat, maar het kan ook zomaar in de gemeente zijn. Oh, nou moeten we ons gedragen, want die en die is er. Nee, Paulus zegt, of ik er nou wel ben of niet, want je doet het niet voor mij, je doet het voor de Heere. En daarin zal ook blijken hoe we de Heere lief hebben. Dus altijd. En dan zegt hij als tweede, en dat ik van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest. Samen vaststaan. Samen bouwen op dat fundament wat gelegd is. Samen richten op de hoeksteen de Heere Jezus Christus. Samen gaan bouwen. En dan kunnen we het best eens op verschillende terreinen wat oneens zijn met elkaar. Maar dan is de oproep is dan, heb het dan van harte met elkaar oneens. Vaak groeit het tot een breuk. Nee, van harte met elkaar eens. Kijk, wordt het onderwijs wat niet Bijbels is, dan wordt het wat anders. Maar verschil van beleving, van welk liedje, van welk... Ach, maar laten we vaststaan in één geest. En dat we als derde samen eensgezind strijden door het geloof in het evangelie. Ik vind het altijd fijn als 's ochtends hier gebeden wordt en ook die van u zijn uitgegaan, dat daarvoor gebeden wordt. Waarom? Omdat we samen met hen vaststaan in de strijd van dat evangelie. Zij doen daarin mee. En dan vers 28. Dan zegt hij, en dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Met andere woorden, als we gaan staan voor het evangelie, dan wordt de weerstand, die wordt groter. Als we ons mondje houden en teruggetrokken leven, dan, ja, wie zou jou lastigvallen? Maar als je ervoor gaat staan, als je daarvan wil getuigen, als je daarover spreekt, dan kan je tegenstand verwachten. Maar dan zegt Paulus, maar laat je dat niet tot schrik zijn. Het woord wat hij gebruikt, het Griekse woord, betekent eigenlijk schichtig maken. Nou, ik weet niet of u wel eens een schichtig paard heeft meegemaakt. Dat je hem probeert vast te houden en het paard wordt schichtig. En wat er een kracht dan vrijkomt, een angst. En zo wordt het ook bedoeld. We moeten ons niet angst aan laten jagen. Waarom niet? Omdat hij hier zegt in vers 6, ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Daar moeten we ons aan vasthouden en niet door de schrik die er is wat tegenstanders ons aanjagen. Vasthouden aan het woord van God. En wie zijn die tegenstanders? Oh, er zijn er zoveel. Tegenstand denken we vaak, en dat hoor ik dan regelmatig, ja, daar heeft Open Doors het over, dat vervolgt het christendom. Nou, je hoeft maar bij huis te blijven, onze politiek, onze ministers zijn ook tegenstanders van het evangelie. En sommigen die zeggen het ook heel duidelijk van christenen staan de ontwikkelingen in de weg. Welke ontwikkelingen? Nou, niet deze, hun eigen ontwikkelingen. En we zien ook het aantal christenen in Nederland, ja, sommige gemeenten zeggen, ja, wij groeien, maar het aantal christenen in Nederland daalt. Tegenstander is bezig, is aan het werk. En we krijgen een generatie die op school al zoveel te horen krijgt, wat indruist tegen het woord van God, waardoor het steeds moeilijker wordt om Gods woord niet alleen als een verlossend iets, maar ook als een onderwijzing voor het leven mee te geven. Staat zo haaks op wat er in de samenleving gedacht en gedaan wordt. Dat is zijn tegenstanders. En we weten het allemaal, we hebben drie tegenstanders. Dat is de wereldgelijkvormigheid die ons zo wordt opgedrongen. Het is natuurlijk de duivel en zijn demonen, zijn trawanten die op allerlei manieren bezig zijn. Maar onderschat uw eigen oude natuur niet. Die zomaar op die zwakke momenten naar voren komt. En opeens schrik je misschien van jezelf. Ben ik dat? Ja, dat is uw oude natuur. Maar wat zegt de Bijbel? Die moet je voor dood houden. Je hoeft hem niet te doden, want hij is al met Christus gestorven. Maar je moet alleen zorgen dat hij geen invloed meer krijgt in je leven. Houd hem voor dood. Dit hoort niet bij mij. Ik ben een kind van God. En dan gaat Paulus verder. Hij heeft het hier in vers 28. En dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen, de tegenstanders, is dit een duidelijk teken, andere vertaling zegt een duidelijke aanwijzing van verderf. En het woord verderf heeft een behoorlijke krachtige betekenis. Het is het Griekse woord apolia en betekent vernietiging, ondergang, verdoemenis. Ze hebben dat zelf niet door. Maar de schrift laat zien dat dit een duidelijke aanwijzing is voor hun verderf. En dat zou ons dan de juiste er moeten bewegen om hen het evangelie te brengen. Ja, maar dan hoor ik mensen zeggen van, ja, maar Jack, ze willen niet. De mensen willen niet. Ja, maar wij moeten niet afgaan of wat de mens wil. In de Bijbel staat dat God niet wil dat mensen verloren gaan, maar voor eeuwig behouden worden. Dat is Gods wil. Voor wie? Voor alle mensen. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, opdat een ieder uit die wereld in hem gelooft niet verloren zal gaan. Dus ook die tegenstanders. En daar ligt een grote uitdaging. Daarom hebben we het ook zo nodig om met elkaar standvastig te zijn. Met elkaar in één geest te strijden. Met elkaar eensgezind te zijn voor het evangelie. Zodat we hier bemoedigd worden en nou de week weer in kunnen gaan met een krachtige overtuiging. Dit is de waarheid en dit is wat mensen nodig hebben. De wereld kunnen wij niet veranderen, maar wel mensenlevens door de verkondiging van het evangelie. En dat kan zomaar op een andere manier. Jan-Hendrik Menema, de directeur van de ARK, en ik bezochten Aard in het ziekenhuis. En hij zat met nog een, tegenwoordig man en vrouw op één kamer. En Aard had een gesprek begonnen, want hij bidde voor het eten. En een beetje die vrouw uitgelegd waarom, dat hij geloofde in de Bijbel en zo. Dus Aard dacht, omdat zij zei, ik geloof ook. Hij dacht, oh, dat is ook een christen. Dus toen wij kwamen binnen en Aard zegt, zij is ook een gelovige. Oh, dachten wij, nou, daar gaan we een gesprek aan. Nou, totaal geen gelovige hoor. Ze gelooft in alles. Dus ze gelooft wel, maar ze was geen Bijbelse gelovige. Gesprek aangegaan en toen we bij de Heer Jezus kwam, ze zegt, daar zit nou dat kantelpunt waar ik niet meer overheen kan. Ze zegt, alles. Brengt mij tot God. En God is soeverein, dus het maakt niet uit of ik wel of niet geloof, dat maakt hij wel allemaal uit. En als hij wil dat ik ga geloven, dan doet hij dat wel. Zo is haar gedachte. Nou, ze gaf aan tot hier en niet verder. Toen zegt Jan Hendrik, vind je het wel goed dat we voor je bidden? Oh. Ach, baat het niet, schaadt het niet, zegt ze. Maar hij vroeg haar naam, we gingen bidden en we hebben haar naam voor de troon van God gebracht. We doen onze ogen open, huilen, huilen, huilen. Aard merkte daarna een verandering in haar leven. We hadden ook het kinderen laten zitten van, nou ja, oké, als dat je gedachte is. Maar God was aanwezig. God wil niet dat zij verloren gaat. En de vrijmoedigheid nemen om het gewoon te doen. Gewoon te doen. En we zien dan hoe God het gaat uitwerken. Want anders behoren zij ook, de tegenstanders, die hebben een verdoemenis. Het woord verderf komen we in hoofdstuk 3, vers 9, komen we dat, 19, komen we dat ook tegen. Dan gaat het over de vijanden van het kruis. En dan zegt Paulus, hun einde is het verderf. Hun God is de buik en hun eer is hun schande. Ze bedenken aardse dingen. Het gaat over hun einde. 2 Petrus, hoofdstuk 2, vers 1. 2 Petrus 2, hoofdstuk 1. Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen brengen. Met andere woorden, een verspilling, een vernietigende leer die verdoemenis teweeg brengt. Paulus waarschuwt daarvoor. En hoe wordt Judas en de antichrist genoemd? Zonen van het verderf. Dus het is niet zomaar een woordje wat hier gebruikt. Het is een duidelijk teken van verderf. Maar, zegt hij, voor u, u die het evangelie waardig wandelt, u die de Heer Jezus hebt leren kennen, is het een teken van zaligheid, van behoudenis. En welke? Dat van God uit. En dat laat zien, is niet door het waardig wandelen, maar het is vanuit God. De zaligheid is van de Heere. Is ook een lied van, hè? De zaligheid is van God. Daar komt het uit vandaan. 1 Thessalonicenzen 5, vers 8 en 9. Of 9 en 10 is dat. 1 Thessalonicenzen 5. Want God heeft ons niet bestemd tot toren, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heere Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op, zoals u trouwens al doet. Nou, als je dit al doet, waarom zeg je het dan? Nou, omdat hij zegt, en blijf dat doen. Het is steeds een proces die doorgaat. Elkaar blijven bemoedigen. Samen wandelen in dat evangelie. Samen waardig wandelen. Samen wijs wandelen. Samen nauwlettend wandelen. Waarom? Omdat het aan ons is gegeven. Filippenzen 1 vers 29... Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. En het woordje lijden wat hier gebruikt wordt, heeft te maken met lijden vanwege het christen zijn. Is niet het lijden vanwege verkeerde keuzes maken. Is niet het algemene lijden wat ook ongelovigen meemaken. Want vaker als een christen ziek wordt, oh, dan moet hij lijden. Een ongelovige die ziek wordt, lijdt ook. Die ligt soms misschien naast die christen in het ziekenhuis. Ze lijden allebei. En ik vind het altijd zo frappant. Als een vliegtuig, in de zending was dat zo sterk, een vliegtuigongeluk. Was er een van onze zendelingen bij? Nee, oh, gelukkig. Ja, maar de rest is wel overleden. De rest is wel overleden. En we hebben dat meerdere keren meegemaakt. Vliegtuigjes storten neer. En als er een van ons in zit, dan is het erg. Nee, het is voor allemaal vreselijk. Maar hier wordt het lijden bedoeld omdat u waardig wil wandelen. Elke keer maar weer. In alle omstandigheden, waar we ook zijn, genadig lijden. Waarom? Omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. Paulus zegt, het komt niet alleen, overkomt niet alleen mij, maar het overkomt jou ook, als je de Heere wil volgen. En dan kun je weer vastgrijpen op dat vers 6. En wat er ook gebeurt, we vertrouwen erop dat hij die in ons een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. En hij zelf heeft gezegd, zie, ik ben met u. Al de dagen tot aan de voleinding van deze wereld. Dat is een geweldige belofte. Dat is een geweldige zekerheid. Dat wij in het waardig wandelen de wetenschap hebben. Hij is nabij. Hij is bij ons. En het gaat om zijn naam. Waardig wandelen voor zijn naam. Dus wees standvastig. Wandel waardig. En bemoedig elkaar elke keer weer opnieuw. Zullen we de Heere ook danken daarvoor. Vader, we komen u zo danken, Heere, dat we deze morgen weer met elkaar prachtige liederen tot lofprijzing van uw naam, maar ook tot bemoediging van onszelf hebben mogen zingen. Woorden, Heere, die eer geven, maar ook weer bewustwording dat het alles uit u is. En zo zegt Paulus dat ook hier, want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus. Het is gegeven, we hebben dat mogen ontvangen en daar zijn we u zo dankbaar voor. Maar we willen bidden, Heere, dat we werkelijk, gezamenlijk, maar ook individueel, in één geest vaststaan en samen eensgezind strijden door het geloof in dat evangelie. Heere, dat hebben we als gemeente nodig, dat hebben we in onze gezinnen nodig, in onze huwelijken nodig, die standvastigheid. En dank u wel dat u ons beloofd hebt, dat u, wat u ook begonnen bent, zult afmaken. Heere, maar dat betekent niet dat wij aan de zijlijn staan, maar dat wij spelers zijn geworden, Heere, in dat werk. Dat u ons inschakelt, zoals we dat ook bij Jozua zagen, dat u hem de belofte gaf, dat zoals u bij Mozes was, bij hem zou zijn. En toch roept u hem op, wees sterk en moedig, 3 keer. En hoe? Door ook uw woord te overdenken. Heere, geef ons een verlangen in ons hart om uw woord te lezen, uw woord te overdenken en uw woord toe te passen in alle facetten van ons leven. En dan belijden we, Heere, dat we daar u zo nodig bij hebben. Maar u hebt ons ook die geest gegeven, de Heilige Geest, Heere, die ons alles te binnen kan brengen, Heere, wat we gelezen hebben, wat we gehoord hebben. Die ons vrijmoedigheid kan geven om te spreken, om elkaar te bemoedigen en op te bouwen. Heere, soms moeten we beschamend zeggen dat we meer angst hebben om erover te spreken dan dat we het werkelijk doen. Maar u heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht. Heere, wilt u dat in ieder van ons uitwerken? Want we hebben ook net gelezen dat, er zijn tegenstanders, maar ze hebben niet eens door dat ze een eeuwig verderf over zich hebben gehaald, of eigenlijk al in wandelen. En mogen ook zij, Heere, het evangelie horen en gered worden van de eeuwigheid. En dat bidden we in het bijzonder voor hen die ons zo dierbaar zijn. Heere, waar we misschien wel dagelijks voor bidden. O Heere, dan breek door in hun harten. Heere, stel ze voor een blok, zodat ze hun knieën wel moeten buigen en moeten belijden dat ze het zelf niet meer kunnen, maar u zo nodig hebben. Vader, wilt u dat uitwerken? Dank u voor deze morgen. Dank u voor elkaar dat we broeders en zusters in de Heere Jezus zijn. En we willen u danken voor wie u bent. Heere, alle eer en glorie komt u toe. In de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen. Amen.